Podcast met Dennis van den Buijs.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Wijncast. Ik zit hier vandaag bij de allerbeste blindproever van België. Tot op vandaag, toch nog altijd. Vorig jaar heeft hij die wedstrijd gewonnen. Dat is niemand minder dan Peter Arijs. Peter, een heel goedemiddag.
Goedemiddag, Dennis.
Voelt het nog altijd goed om die beste blindeproever van het land te zijn?
Absoluut. Het was toch een mooie overwinning, denk ik. En het is niet makkelijk om zo'n wedstrijd te winnen. Dus ik heb daar wel goede reacties op gehad. En bij deze eigenlijk ook een warme oproep aan mensen die het ook eens willen proberen om aan de tweede wedstrijd deel te nemen. Die is nu net... Vinopras heeft die aangekondigd dat hij opnieuw doorgaat. 12 juni dit jaar. Kan je nog inschrijven als je ook eens wilt proberen. Ik raad het iedereen aan.
Ja, laten we dan eens dat parcours doorlopen. Want blindproeven, dat is toch een beetje een sport binnen de sport, zelfs als het over wijn gaat. Hè? Hoe ben jij daar ingerold? Wat vind je daar zo fascinerend aan?
Goh, dat je gewoon zonder ook maar iets te weten wat je in het glas hebt, dat je eigenlijk met die wijn kan bezig zijn, dat je die kan gaan analyseren en dat je op basis daarvan een beetje tot bepaalde conclusies moet komen. En daar heb je wel wat, enerzijds training voor nodig, wat kennis. Maar het laat je eigenlijk heel hard focussen op die wijn. En ik vind dat net heel interessant. Ik ben ook ingenieur van opleiding. Dus toen ik in wijn begonnen ben, eigenlijk nog maar een tiental jaar geleden, wou ik heel hard weten van hoe komt dat, hoe werkt dat, van waar komen die geuren. En bij blindproeven komt dat ook wel naar voren, dat je bepaalde typische geuren herkent, dat je dat dan gaat linken aan bepaalde wijnen of druiven. Vind ik heel fascinerend.
Ja, de wijnwereld is heel groot, hè? Die wedstrijd vorig jaar. Hoe moet ik mij dat voorstellen? Hoeveel tijd had je, hoeveel glazen, hoe ging dat in zijn werk?
Ja, die blindproefwedstrijden, ik heb er nu al aan een aantal deelgenomen en meestal is dat toch een gelijkaardig format. Je krijgt een rij van wijnen voor je uitgeschonken. Mm. In de Best Blind Taster wedstrijd van vorig jaar waren dat 5 witte en 5 rode wijnen. Er werd op voorhand meegegeven, het zijn Europese wijnen. En dan had je 1 uur de tijd om een blad in te vullen. En daarop moest je invullen wat is de hoofddruif van deze wijn en van welk land denk je dat hij komt, welke regio. En dan nog typisch zijn er zo wat bijvraagjes, jaargang, heeft die wijn hout gehad of niet. En op elk van die zaken werd je op punten gescoord. En uiteindelijk degene die de meeste punten had, die won de wedstrijd en dat bleek ik te zijn.
Ja. Dus als ik het goed kan rekenen, in totaal kon je 200 punten verdienen, 20 per wijn. Hoeveel had jij dan daarop gescoord in totaal?
Ja, ik denk dat ik maar de helft had. Ik had in de finale zelf, had ik van de 10 wijnen had ik er 5 gevonden. En dus het is echt wel, dat is eigenlijk al niet slecht als je 1 op 2 wijnen kan herkennen. Hè? Want blijkbaar was dat genoeg om de wedstrijd te winnen. Maar ik denk als je dat puur gaat bekijken op inderdaad punten, denk ik dat ik nog altijd wel gebuist was op die wedstrijd. Enfin, op 200 punten.
Stemt zelfs de beste proever van het land nederig, kan ik mij voorstellen. Zijn dat dan heel schimmige, complexe regio's en streken of druiven die daarvoor geschoteld worden op die wedstrijd? Of zijn dat wel de klassiekers die aan bod komen?
Ik verwacht eigenlijk dat de klassiekers zijn. Want er was ook een voorproef wedstrijd waar ik ook had aan deelgenomen en die ik ook gewonnen had. Dus in die zin was het misschien geen toeval dat ik gewonnen heb, dan toch 2 keer na elkaar, maar goed. En toen waren het allemaal heel klassieke zaken. Hè. Daar zat een groener veldliner bij, daar zat een albarino bij in wit. Enfin, dat zijn toch de klassieke zaken die in blindproefwedstrijden naar voren komen. Een Chablis, een Rioja als ik het mij goed voor had, een Nebbiolo. Dus op basis van hetgeen ik in die voorbereidende proef gehad had, had ik me echt ingesteld. Ik had zelfs thuis een lijstje gemaakt. Ik was er wel mee bezig, moet ik toegeven. Ik had het lijstje gemaakt van, kijk, dit zijn de druivenrassen die ik verwacht. Maar op de wedstrijd zelf zaten er al toch af en toe zaken bij die ik niet verwachtte. Dat zat bijvoorbeeld een Chasselas tussen, een Grenache. Een Grenache Gris, wat ik ook niet echt had verwacht. Dus in die zin was het, toch soms af en toe een beetje buiten de lijntjes kleuren.
Ja, en ga je dan op zo'n moment, als je in die wedstrijd zit, ga je dan ook twijfelen aan je eigen zintuigen? Want ik kan me voorstellen, je begint natuurlijk met de geur, met de aroma's die daar naar boven komen. Dan heb je ook het mondprofiel. Word je soms door jezelf in de maling genomen tijdens zo'n wedstrijd?
Ja, blindproeven is altijd wel een beetje een mindfuck. Dat je zelf... Je zit eigenlijk vaak te twijfelen en een aantal zaken af te wegen ten opzichte van elkaar. En soms zit je tussen twee dingen te twijfelen, kies je het één, was het uiteindelijk het ander of soms was het nog iets gans anders. Het is enkele keren heb je zowel het gevoel van dit kan ik en dit moet wel deze druif of deze wijn zijn. Maar ja, vaak is het toch een beetje op basis van, inderdaad, je begint met een bepaalde, je begint aan die wijn, je begint eigenlijk al met het uitzicht. Hè. Het uitzicht kan eigenlijk ook al best veel zeggen over een wijn. Heeft die wijn al wat leeftijd of niet?
Bij de kleur dan echt, wil je zeggen. Hè?
De kleur. Dus echt de kleur kan je ook al best ergens in een bepaalde richting geven. Dikte van de schil van druif, opvoeding, dat soort zaken. Dan gaan we eraan ruiken. En dan begin je al in een bepaalde richting te denken. Dan begint er zich al een patroon te vormen. En dan ga je gaan proeven. Dan wordt dat patroon bevestigd. Of dan zit je plots op een ander pad. En dan begint het inderdaad te twijfelen. En dan begint die ganse mindgame van, ja, wat kan dit zijn?
Ja. En stel je dan soms ook bij, wat vertrouw je het meest? Is dat je neus? Is dat het totaalpakket? Hoe gaat dat in je hoofd op zo'n moment?
Ja, ik totaalpakket zou ik toch zeggen. Het gevaarlijke is altijd dat je heel hard op je neus gaat vertrouwen en dat je dan al eigenlijk bijna een beslissing genomen hebt. En als die dan niet bevestigd wordt in de mond, dan zit je in de problemen of dan ga je jezelf een beetje forceren om dat toch te gaan bevestigen. Dus ik vind mondgevoel ook nog altijd wel heel belangrijk.
Mm-hmm, ja. Je zei, ik heb een lijstje gemaakt van de druivenrassen die ik verwacht had die daar in het glas zouden komen. Dat is nu echt toeleven naar zo'n wedstrijd. Iemand die echt van nul moet beginnen, die zegt van ik hou wel van wijn en dat blind proeven, ja, dat is misschien een sport op zich, maar dat interesseert me wel. Hoe begin je daaraan, Peter?
Ja, het is een sport op zich, maar het is ook een beetje het meest nutteloze in wijn dat er is, zeg ik soms. Want uiteindelijk, het is eigenlijk leuk om het te kunnen, aan die wedstrijden deel te nemen. Maar ik snap dat mensen het ook wel willen kunnen en die vragen mij soms inderdaad tips, hoe begin je eraan? Ik denk, er zijn altijd een aantal zaken die terugkomen. Ik denk dat je enerzijds wel een beetje een achtergrond moet hebben. Hè. Ik ben ook lesgever in wijn. En ik denk dat veel van mijn kennis ook komt doordat ik zelf heel veel cursussen gevolgd heb. En dan nadien ook die kennis een beetje gaan verspreiden heb. Dus je moet toch wel wat achtergrond hebben van wat zijn nu de belangrijkste druivenrassen? Wat zijn hun karakteristieken? Welke eigenschappen geven zij aan wijn? Waar vind je die druivenrassen in de wereld? Op welke manier wordt een wijn gemaakt? Welke aroma's kan dat allemaal met zich meebrengen? Dus je kan er niet zomaar gaan instappen zonder iets van achtergrondkennis te hebben. Dus dat is wel belangrijk, dat je een klein beetje die achtergrondkennis hebt. En dan het tweede aspect is gewoon heel veel proeven en oefenen, dat zegt iedereen, over proeven. Maar je ook wel proeven met de juiste mensen. Dat vind ik ook wel belangrijk, dat je af en toe eens met mensen proeft die gewoon beter zijn dan jou, of die gewoon van een bepaald onderwerp meer afweten. En zo heb ik ook een klein beetje, eigenlijk mijn kennis is ook een lappendeken, toch zeker wat proeven betreft, van informatie die ik van verschillende mensen een beetje opgevangen heb, van ik herken dit daarin of ik herken die wijn daaraan. En als dat dan net bij jou ook overkomt, dan is dat iets dat je meedraagt.
Heb je van die ezelsbruggetjes waarvan je zegt, als ik dat heb, dan weet ik dat zit in mijn glas?
Ja, wel, die blindproefwedstrijd, we hadden net even aan het babbelen, nog voordat we aan de opname begonnen, dat ik zei van, er zat een Verdejo tussen. En Verdejo herken ik toch wel vaak, omdat daar zo altijd dat venkeltoetje zit daarin. En dat is iets dat ik vaak toch wel herken. Maar je hebt natuurlijk ook heel specifieke aroma's, hè, zoals het aroma van een groene paprika, dat in een aantal druivenrassen naar voren komt. En opnieuw, daar is het belangrijk dat je weet van, kijk, dat zijn die methoxypyrazines, om al wat technischer te worden, maar die zijn karakteristiek aan bepaalde druivenrassen die dat heel hard met zich meedragen.
Ja, want hoe komt dat? Kan je dat uitleggen, dat technische, hoe het komt dat een bepaalde wijn dan naar groene paprika gaat ruiken? Zit dat in die druif? Zit dat in de schil? Hoe komt dat technisch in jouw neus terecht, terwijl dat een druif is? Dat vragen veel mensen zich af. Hè? Mm-hmm. Hoe komen al die vreemde aroma's die niks met dat fruit te maken hebben, in die wijn terecht?
Ja, de meeste aroma's die worden eigenlijk gevormd tijdens het vergistingsproces. Het vergistingsproces is eigenlijk het proces waarbij de alcohol gevormd wordt, waarin suiker omgezet wordt in alcohol. Maar eigenlijk komen daar heel wat andere chemische componenten, esters en andere zaken naar voren die de belangrijkste aroma's in wijn geven. Dus inderdaad, de meeste druiven, als je die gaat proeven, hebben die volledig andere smaken dan wijn. Dus de meeste aroma's worden tijdens het vergistingsproces gevormd of bepaalde zaken die daarna gebeuren, opvoeding van de wijn en dat soort zaken meer. Dus ja, dat vond ik ook wel heel interessant. Zoals ik zeg, ik ben ingenieur, een beetje van opleiding, dus ik wil dat ook allemaal begrijpen, dat soort zaken. En ik denk dat dat mij altijd wel een beetje geholpen heeft.
Ja. Heel veel mensen zeggen ook, ja, je kan niet aan genoeg ruiken. Die gaan stenen opnemen, dat daaraan ruiken, bijvoorbeeld paprika's, alles wat er onder hun neus maar gestoken kan worden, om die aroma's ook in wijn te herkennen. Doe je dat ook? Vind je dat een goede tip?
Ja, in het begin heb ik dat best wel veel gedaan, hoor. Want dat is een beetje, en dat is het parcours dat ik ook zie bij mijn studenten. Ik geef bijvoorbeeld het eerste jaar aspirant sommelier bij Sintra. Dan heb ik een groep die ik eigenlijk het ganse jaar voor mij heb. Ik vind dat super boeiend om die mensen ook te zien evolueren tijdens het jaar. En de meeste mensen, de eerste lessen dat die binnenkomen, ja, het is heel moeilijk. En het is gewoon moeilijk om al die metaforen, want uiteindelijk gebruik je metaforen van andere zaken, fruit, andere aroma's, bloemen, noem maar op, die jij gaat vertalen naar wijn, terwijl dat helemaal niet in die wijn zit. Natuurlijk, er zit geen fruit en er zit geen bloemen, maar er zitten wel aromacomponenten, molecules in die je ook in die types voedsel gaat terugvinden.
Dat is voor veel mensen abracadabra. Als ze dat horen, als jij bijvoorbeeld aan een wijn ruikt en jij begint daar misschien over jasmijnbloempjes en honingmeloen, dan denken die mensen, ja maar ho, wat is die allemaal aan het zeggen? Dat is gewoon wijn voor mij.
Ja, ja, klopt. Maar ja, ik kan daar toch wel een beetje op trainen. En inderdaad, vandaar dat ik zeg, is het ook interessant om met andere mensen samen te proeven. Want iedereen gaat wel iets anders in die wijn gaan ruiken. Iedereen heeft ook zijn eigen gevoeligheden. En soms ja, klikt het als iemand iets zegt van, ja, verdorie, dat had ik nu niet aan gedacht. Ik ruik dat ook wel in deze wijn.
Wat is het vreemdste waar jij zo aan geroken hebt toen je dat nog deed in voorbereiding van een wijncursus?
Wat een vraag. Het vreemdste wat ik aan geroken heb, kan ik niet. Nee.
Het is niet dat je dacht van, wat doe ik nu, maar ik doe het om mijn wijnaroma's en palet te verbreden.
Nee, ik heb nooit aan een pas aangelegde snelweg gaan ruiken om de as of zo, of de teer te gaan ruiken van Nebbiolo, dat niet.
Nee. Zoveel te beter. Peter, ik heb dit niet met jou afgesproken, maar ik heb een verrassing. Ik wil jou iets blind laten proeven. Zie je dat zitten?
Ja, absoluut. Ik zeg, eigenlijk, ik doe mee aan dat soort wedstrijden, omdat ik ook eigenlijk niet bang ben om af te gaan. Omdat het eigenlijk normaal is dat je... Het is gewoon moeilijk. Okay. Dus ik verwacht dat ik het fout ga hebben, maar laat het maar komen.
Oké, dat is goed. We gaan wel een glas misschien nog nodig hebben. En dan gaan we aan beginnen. Hè?
Ja.
Alright. Ik heb de eerste fles erbij genomen. Ze zit in zo'n kousje, Peter. Ja. Die ken je wel. Winewise staat erop. Dat is de wijnoplet.
Ja, komt heel bekend voor, Winewise. Dus is ook iets waar ik af en toe cursussen voor geef. Dus Winewise biedt professionele opleidingen in wijn aan in België. De WSET-opleidingen vooral. Die toch wel een heel goede basis zijn voor mensen die zich in wijn willen verdiepen. Internationaal gecertificeerd. Mm-hmm. Dus geef ik ook graag lessen over, ja.
Ja, ik heb ook in een vorige aflevering met Sibylle Troeblijn gesproken van Winewise, kan je herbeluisteren. En Sean de Bie, in de vorige aflevering had het er ook al over. Maar nu komt het, hè, Peter. Ik heb hier een witte wijn, zit een beetje ook in aluminiumfolie, want ik heb hem koel moeten houden. Ja, ja. Hij lag zelfs op een ijszakje naar hier. Dus ik hoop dat hij ook niet te koud is, maar dat zullen we zo meteen zien. Ik ga jou een beetje inschenken. Voilà. En nu ga ik gewoon naar jou luisteren en jou laten doen.
Okay. Dus ik begin al met de kleur. Ik zie dat die wijn toch wel enige kleurintensiteit heeft. Het is niet de lichtste wijn, dus ik ga nog niet zeggen wat dat juist kan betekenen. Kan het afhankelijk hebben van een beetje schilcontact of rijper klimaat. Of misschien heeft die wijn ook wel wat houtopvoeding gehad. Dat zullen we zo meteen gaan merken. Ga ik even naar die wijn gaan ruiken. Het is geen heel aromatische wijn, dus ik probeer eerst altijd al een inschatting te maken van is een wijn aromatisch of niet. Je hebt een aantal aromatische druivenrassen die heel expressief zijn, waar de aroma's uit het glas gaan springen. Dat heb ik hier niet. Het is een beetje een minder aromatische druivenras. Dingen zoals Chardonnay en dat soort zaken komen dan al naar voren. Ik ga nog eens meer in detail ruiken.
Die neus gaat er heel diep in, moet ik trouwens zeggen. Peter is dat glas goed aan het rond laten gaan nu.
Ja, het is toch wat het frissere fruit, het beetje citrus, appeltjes. Je hebt ook dat woordje mineraliteit dat wel eens valt in de wijn, waar je ook een podcast op zich kan overmaken, dat hier toch wel naar voren komt. Licht oxidatieve toets. Nu de wijn wat opgeruimd was, is inderdaad wel wat koud, begint er wel wat meer rijpfruit naar voren te komen. Dus ik ga misschien toch nog eventjes wat laten opwarmen.
Ja, zeker.
Ondertussen ook al eens proeven. Wijn is veel te koud, Dennis.
Ik wil het risico niet lopen, maar misschien moeten we hem dan eventjes laten, zijn tijd laten.
Ja, hè? Denk ik wel.
Ja.
Oké, dan doen we misschien eerst de rode.
Dan zullen we naar de rode overschakelen. Misschien was het net bedoeld om jou, het jou extra moeilijk te maken.
Ja, ik ga de witte wijn even parkeren, want ik denk dat die echt op 3-4 graden zat. Was nauwelijks. Ik denk dat die ook wel wat gaat openkomen als die temperatuur wat opwarmt.
Wordt ook vaak gezegd dat we witte wijn te koer eigenlijk te koud drinken, hè?
Ja, klopt. Ik heb er zelfs geen enkel probleem mee om witte wijn ongekoeld te proeven, als ik dat professioneel proef, om wijnen te gaan beoordelen. Omdat temperatuur ook vaak heel wat foute en onaangename geuren gaat onderdrukken. En natuurlijk, als je echt die wijn wil gaan serveren bij gerecht of ervan gaan genieten, moet je witte wijn natuurlijk wel wat gaan koelen. Maar inderdaad, bij de meeste mensen staat dat in de frigo, in de ijskast, die staat op 6 graden. Dat komt er net uit. Die wijn warmt wel wat op naar 7, 8 graden. Maar eigenlijk is dat veel te koud. Hè. Een witte wijn, 12 graden, is eigenlijk een goede schenktemperatuur. Hangt een klein beetje af van type wijn. Wat vollere wijnen mogen nog wat warmer. Maar inderdaad, door de band drinken wij witte wijnen te koud en rode wijnen eigenlijk te warm. Mm-hmm. Rode wijnen mogen, ja, vroeger werd dat gechambreerd. Eigenlijk de tussenkamer tussen de kelder en de eetkamer, laten we zeggen. En dan kwam dat een beetje op temperatuur. Maar wij drinken vaak rode wijn eigenlijk gewoon op de omgevingstemperatuur, die vaak toch iets te warm is.
Ja, we hebben geen kastelen meer met maar één haard en heel veel kamers natuurlijk.
Ik toch niet, nee.
Intussen heb je ook de rode wijn voor jou gekregen. Ook dat beginnen we weer op het zicht eens te bekijken, denk ik, Peter.
Klopt. Vrij intense kleur. Het gaat al een klein beetje naar het paarse toe, toch zeker in de rand. Dus qua echte doorzichtigheid valt het nog mee. Het is niet dat het ondoorzichtig, laten we zeggen, dat heel intense paars is. Dus het heeft een medium intensiteit. Eerder kerstrood, maar toch paars randje. Dat leid ik toch af dat dit een eerder jonge wijn is. Of een druif die van nature toch wel wat kleur heeft. Maar misschien niet te zwaar bewerkt is hier. Dus gaan eens ruiken nu. Heb ik veel fris rood fruit en ook een beetje viooltjes. Mooie neus, moet ik zeggen. Tot nu toe is het wel een type wijn waar ik graag aan snuffel en ruik en wat meer wil van weten.
Ik moest wel met iets komen aan die te koude witte wijn natuurlijk. Ja.
Oké, we gaan eens proeven. Heel sappige wijn, vlot drinkbaar, niet te veel tannines, mooie zuurtjes, eerder op de sappigheid.
Je laat die wijn ook heel goed rondgaan, Peter, in je mond, dat het alle kanten van het palet gezien heeft. Waarom is dat? Kan je dat technisch uitleggen?
Ja, omdat bijvoorbeeld tannines voel ik toch graag op verschillende plaatsen in mijn mond. Dan kan ik dat wat beter beoordelen hoe die tannines zich gedragen. Je hebt tannines die je kan waarnemen op de tong, in het gehemelte, op het tandvlees. Dus in die zin is dat wel belangrijk. Als je de wijn ook in de mond wat langer opneemt, dan warmt die ook daar wat op. En je hebt ook heel wat van de smaken. Je hebt natuurlijk de basissmaken in wijn, die in alle voedselen hebt, hè. Zuur, bitter, zout, noem maar op, de basissmaken. Maar eigenlijk hetgeen je de aroma's of de smaken, zoals wij dat noemen in het Nederlands, die, wat zijn het Engels eigenlijk, flavors noemen, dat is vooral retronasaal dat je dat gaat waarnemen. En als je dan de wijn wat langer in je mond neemt, die warmte op, dan ga je ook die retronasale aroma's wat beter gaan waarnemen.
Dat wil zeggen dat die parfums terug eigenlijk de sensoren in je neus bereiken.
Ja, klopt. Want ik heb bijvoorbeeld zelf corona gehad, de dag na de blindproefwedstrijd.
Oh, goeie timing.
Ja, en ik heb dus echt wel een week zonder geur en dus smaak gezeten. Maar de basissmaken heb je nog wel. Dus je kan nog wel altijd proeven of iets zuur is, of iets zoet is. Maar al die andere aroma's heb je totaal niet meer. Dus het is wel een goede oefening om je basissmaken te proeven, maar ik raad het toch niemand aan.
Nee, ik had exact hetzelfde. Bij mij was het iets later, rond Sinterklaas dat het kwam. Maar dus exact, ik denk, een week lang niet ruiken en dan toch tot 3 weken... amper iets eigenlijk. En inderdaad, die basissmaken, dat mondgevoel, dat blijft. Maar alles wat met de neus te maken heeft, was verdwenen. Peter, je bent nog altijd goed aan het ruiken. Ik zie ook misschien een beetje het verdikt ontwijken. Maar we gaan toch stilletjes aan misschien eens willen horen wat jij denkt dat er in dat glas rode wijn zit.
Ik heb natuurlijk niet zoveel tijd als tijdens die blindproefwedstrijd. Je drinkt wel aan om hier snel een beslissing te vormen.
Nee, we kunnen nog wat blijven spreken en doen. Ik ga je ook de tijd geven die de beste proever van het land verdient, ongetwijfeld. Krijg je trouwens op zo'n wedstrijd, Peter, veel volumes van elk glas wijn? Ik wil zeggen, of moet je daar spaarzaam mee omgaan met het proeven en dan het weer uitspuwen? Of kan je ongelimiteerd blijven ruiken, proeven en spuwen?
Daar heb ik nog nooit problemen mee gehad. Je krijgt meestal een goede schenkportie. En de meeste wedstrijden kunnen ze je wel bijschenken als je daar echt om vraagt. Ik weet niet of dat vaak nodig is. Je moet ook niet eindeloos over die wijn zitten nadenken. Enfin, dat ben ik nu wel een klein beetje aan het doen. maar het is niet dat ik daar nog 3 glazen van nodig heb. Dat denk ik niet dat mijn beoordeling zal te goede komen.
Oké. Nee. Ik ga je nog eventjes laten doen. Ook de vorm van het glas heeft ook een belangrijke rol als het gaat over bepaalde types wijn. Hoe kunnen die een wijn helpen of verhinderen dat die goed herkend kan worden door jou? Hoe kan dat glas daarin helpen?
Ja, een glas is best wel belangrijk. Dat je een glas neemt dat toch wel geschikt is voor die aroma's op een optimale manier te laten openkomen. Hè. In die zin kan je jezelf wel beperken door een minder goed glas te gaan nemen. Dus in die zin is dat wel belangrijk. En het was wel het geluk dat die wedstrijd die ik aan deelnam, was gesponsord door Riedel.
Dat is een bekende glasfabrikant die hoogstaande proefglazen eigenlijk maakt. Hè?
Klopt, dus alle glazen die daar, die kreeg je alle wijnen in de glazen van Riedel. Dus dat hielp wel, moet ik zeggen. Of het was voor iedereen zo natuurlijk. Ja.
Kan je eens beschrijven wat het verschil is? Dat zijn vaak ook heel dunne glazen. Hè?
Ja.
Jij als proever, hoe helpt dat jou om wijn beter te proeven tegenover zeg maar een standaard glas dat je in een groot warenhuis kan vinden?
Goh, het is enerzijds de vorm en de grootte van het glas zijn belangrijk voor die aroma's, maar anderzijds is er ook gewoon een puur esthetisch en plezier aspect om gewoon een mooi, een licht, een verfijnd glas in je hand te hebben. Dat speelt ook wel een rol. Hè. Je wil genieten van die wijn en een mooi glas hoort daar ergens wel bij. Ik ben eigenlijk wel de eerste om gans dat glasfetischisme een beetje te ontkrachten, hoor. Want uiteindelijk, eens je die wijn in de mond hebt, heb je die wijn in de mond en maakt het eigenlijk niet zoveel uit van uit welk glas dat komt. Hè. Maar voor aroma's is het best wel belangrijk, hè, want dat je een groot genoeg glas hebt met de juiste vorm, hè, dat die aroma's goed vrijkomen. Maar daarnaast is het ook wel ook deels een beetje deel van de ervaring.
Mm-hmm. Ja. Ik ga jou nog eens een laatste keer, want ook de luisteraars van Wijncast willen natuurlijk weten, zitten op het puntje van hun stoel om te weten hoe dit nu afloopt. Peter gaat nog eens snuiven, ruiken, proeven van die rode wijn. En spuwen, voor alle duidelijkheid. Want als je 10 wijnen, denk ik, blind moet proeven, bij de helft, als je niet spuwt, zal het al wat minder goed gaan.
Ik vind het geen makkelijke wijn. Ik weet niet of het zou best een aantal dingen kunnen zijn die door mijn hoofd gefietst zijn. Ik zat even in Italië in het begin. Omwille van de fijne zuurtjes die de wijn heeft. Maar daarna ben ik toch een beetje beginnen twijfelen en meer naar klassieke druivenrassen gegaan. Maar echt op een heel lichte manier gevinifieerd, de temperatuur gecontroleerd. Je hebt die hele fruitige aroma's en dat maakt het best wel moeilijk voor deze wijn. Het kan echt wel best wel veel dingen zijn dus. Vandaar, ik heb van in het begin gezegd, ik zal waarschijnlijk ernaast zijn. Ik ga voor een heel fruitige Malbec gaan. Ook omdat de kleur mij een klein beetje in die richting duwde. Je hebt dat heel paarse aspect. En Malbec heb je best wel in een aantal stijlen. Je hebt Malbec in de heel krachtige stijl met veel tannines. Maar ja, als Malbec wat lichter gevinifieerd wordt, dan heeft het ook een beetje die florale toetsjes. Het klopt wel met bepaalde andere aspecten van de wijn. Dus ik ben benieuwd. Het zal waarschijnlijk iets anders zijn.
Ja. Durf je er ook een land of een regio plakken? Dat hoort ook bij die wedstrijd, die officieel. Hè? Durf je dat hier ook te doen?
Ja, maar goed, inderdaad, als je dan toch al in dit geval voor Malbec gekozen hebt, heb je eigenlijk maar twee keuzes meer. Dan zit je ofwel in Zuidwest-Frankrijk, ofwel zit je in Argentinië, wat een beetje het tweede thuisland, momenteel is het eerste thuisland van Malbec is. Omwille van de heel fruitige, sappige, laten we zeggen internationale stijl bijna, zou ik dit dan eerder in Argentinië plaatsen.
Ik ga jou de onthulling van de fles ook laten doen, Peter. Dat zijn die sokjes die erover zitten. Ja. Doe maar.
Kijk, ik zat een land verkeerd. Carmenere. We zitten in Chili. Had ik er niet uitgehaald. Carmenere is een druif die vaak toch wel heel veel van die pyrazines heeft, waar ik het daarnet over had.
Dat is een groene paprika, hè?
Een groene paprika. En die had ik er hier niet uitgehaald. Dus verrassend, enfin, ik zat toch al in het juiste land. Ja. Het juiste land, het juiste werelddeel.
Voor alle duidelijkheid, het is ook echt een instapwijn die ik je gegeven heb. Ik weet niet hoe dat zit in die wedstrijden. Of dat altijd ja, echte toppers zijn, of zijn dat ook wijnen? Want dit is een wijn die je wat in heel veel supermarkten kan vinden.
Ja, vandaar, ik vermoedde wel al dat het zoiets in die... vandaar dat ik ook die opmerking maakte, dit kan gelijk wat zijn. Het is eigenlijk meer een wijn in een bepaalde stijl gemaakt. Hè, een beetje internationaal, makkelijk drinkbaar, niet te zwaar gevinifieerd. In blindproefwedstrijden zal je dit toch niet zo snel krijgen, denk ik. Hè. Ik vind het niet echt typisch genoeg, vandaar dat ik toch wel wat twijfelde. En zeker naar Carmenère, als er in een blindproefwedstrijd een Carmenère geserveerd wordt, zal het toch wel dat uitgesproken groene paprika aspect hebben, denk ik.
En misschien ook echt een houtrijping, wat deze niet gehad heeft.
Ja, voor mij Carmenère, in Chili zitten we dan vooral inderdaad, heeft vaak naast dat groene paprika iets heel gebrand, bijna koffieachtige, dat de betere Carmenères wel hebben, ja.
Ja. Goed, maar kijk, het toont ook aan dat misschien dat je perfect een wijn kan typeren, dat je alles eruit kan halen, maar dat je dan toch nog verrast kan worden ook door bepaalde flessen, druiven, manieren van vinifiëren, dat zelfs binnen één druif er een heel panorama is.
Absoluut, absoluut. Dat maakt het net zo boeiend, hè? Dus dat je vaak dingen voorgeschoteld krijgt, dat je zegt van ja, hoe kan dit deze druif zijn? Dat had ik nooit verwacht. Heeft mij onlangs iemand een Semillon laten proeven. Maar ook een heel vroege oogst Semillon, die dan ook typisch die heel groene aroma's hebt. Dat je denkt van ja, dat kan alleen maar Sauvignon Blanc zijn. Dan zit je ook toch weer op het verkeerde pad. En zo leer je altijd toch weer wat bij. Dus dat maakt het ook net zo interessant.
Okay. Misschien moet je eens testen of de witte wijn, na misschien wat water en alles wat ertussen is gegaan, of die al wat gechambreerd is. Ik zeg er trouwens bij dat die, dat bedenk ik nu, dat volgens mij die wijn die ik gekozen heb, is van een vrij groot Chileens wijnhuis, Connoisseur. Die vind je dus in heel wat supermarkten. Tijdje geleden, het is ook van de reeks Bicicleta, was er volgens mij een gigantische rel, Omdat deze wijn gekozen werd door de Tour de France als huiswijn. En alle Franse wijnbouwers stonden natuurlijk op hun achterste poten dat een monument als de Tour de France een Chileense wijnbouwer had gekozen of wijnhuis om dan de huiswijn te leveren tijdens alle evenementen van de Tour die doorgingen. Mm-hmm. Peter zit intussen aan de iets wat meer gechambreerde witte wijn. Is er al een verschil in temperatuur merkbaar, beste Peter, terwijl je nog even zit te walsen in je mond?
Jawel, het begint inderdaad een klein beetje op temperatuur te komen. En nu komen wel wat rijpere aroma's naar voren. In het begin zat ik heel hard op dat frisse fruit, maar dat had wat te maken met de temperatuur. En nu komen toch wel wat aroma's van geel fruit ook naar boven. Dus dat merk ik wel. Ook wel wat gistige aroma's die hierin zitten. Het kan te maken hebben dat die wijn wat... een beetje opvoeding op zijn gistresten gekregen heeft, wat ook wel een techniek is die toegepast wordt bij bepaalde witte wijnen, om die wat meer structuur, volume te gaan geven. Dus dat heb ik hier ook wel. Ik zit eigenlijk een beetje met hetzelfde dilemma als bij de rode wijnen. En opnieuw kan het van een aantal druivenrassen afkomstig zijn. Is het... Ik zat in het begin een klein beetje op Chardonnay. Chardonnay kan je in alle stijlen hebben, van echt super basis tot de mooiste wijnen ter wereld zijn van Chardonnay gemaakt. En dit kan perfect Chardonnay zijn. En als het al een supermarktwijn is, het feit is dat de meeste wijnen in de supermarkt zijn gewoon Chardonnay, omdat mensen dat gewoon kopen. Dus ik zal maar Chardonnay zeggen.
Je gaat Chardonnay zeggen. Hier ga je denk ik heel verrast zijn en ik ga ook weer toegeven... Dat het in... Ja, ik ga het jou wachten. Ik ga het hier gewoon even wegleggen. Hop. Zo. Want er zit ook nog wat... Het is een zeer, zeer basis. En het was nog een kliekje. Grüner Veltliner.
Ja, inderdaad. Maar opnieuw dezelfde opmerking. Het is heel, heel basis gevinifieerd. En Grüner Veltliner is nu niet het meest... laten we zeggen, aromatische druivenras kan je zeker in deze stijl maken. Er zat inderdaad in die blindproefwedstrijd zat er ook een Grüner Veltliner in de voorproef. In de voorproef moesten we 7 wijnen proeven. Dat was een beetje om het concept te testen. Mm-hmm. Toen had ik de Grüner Veltliner er wel uitgehaald. Omdat die toen wel dat typisch witte pepertje had dat ik typisch in Grüner Veltliner heb. Maar deze keer dus niet. Dus ja. Zo zie je maar, blindproeven blijft een les in de nederigheid.
Mm-hmm. Maar toch kan je daar heel veel uithalen. Je hebt ook een account op Instagram, de Mystery Tasting, waar je dat een beetje met het grote publiek ook speelt, hè Peter?
Ja, eigenlijk Mystery Tasting is wel een best leuk verhaal, omdat we zijn eigenlijk begonnen 2 jaar geleden, toen alles stilviel, de eerste lockdown... met het ganse aspect van wijnproeven online te gaan aanbieden. En ik doe dat samen met een collega lesgever, Stijn Verleijen. Wij waren op dat moment les aan het geven bij Winewise, die zo mooi op je sokken staat. Niet de sokken die je aan hebt, maar rond de flessen.
Ja, pas op, ik heb wel sokken aan met wijn op vandaag. Kijk.
Oh, fancy.
Ja, het zijn 2 verschillende. Ik moet mijn schoonmoeder danken met kerstmis.
Ja, dat is wel... Oké. Dan moet ik ook eens met mijn schoonmoeder praten. Oké, even de draad kwijt.
Je was dus met Stijn bij Winewise aan het lesgeven.
En wij gaven beide les bij Sintra, bij Winewise. Al die studenten konden plots niet meer proeven. Dus zijn we begonnen met pakketten naar hen op te sturen van flessen. Maar hebben we die wijnen samen met hen geproefd in een digitaal formaat, waarbij dat eigenlijk iedereen kon interactief interageren. Dus het is niet zo, je hebt veel van die digitale wine tastings, dat iemand daar een fles wijn staat te proeven of zit te proeven en zijn mening geeft. Nee, we hebben eigenlijk al die meningen verzameld. Van soms waren het 60 mensen die meededen en die stuurden allemaal in van vonden zij de aciditeit van een wijn, welke aroma's vonden ze in die wijn. Dan zag je daar een mooie word cloud verschijnen. En zo had je eigenlijk een beetje een tasting note die opgebouwd was door een groep van wijnproevers. Dat je eigenlijk wel een beetje de grootste gemene deler van die wijn kon je daar gaan uithalen. Dat was heel, heel interessant en zo is eigenlijk we hebben dat mystery tasting genoemd, omdat de bedoeling was ook dat die mensen die flessen blind gingen gaan proeven. Dus opnieuw het blindproef aspect komt hier naar voren. En dat ze dan ook probeerde te raden wat de wijn was. Dus het, is het spelelement hebben wij echt op die manier ingebouwd in het wijnproeven. En ja, zeker tijdens de lockdown, dat mensen niet naar wijnproeverijen konden gaan, heeft dat enorm veel succes gehad.
En ook omgekeerd, jullie zetten dan enkel de beschrijving, de tasting notes erop, en dan konden deelnemers via Instagram raden welke wijn jullie in het glas hadden. Dat was nog een andere wedstrijd. Hè?
Klopt, dan hebben we inderdaad een beetje omgedraaid, in die zin dat we dan een tasting note gaven en dat mensen dan konden proberen raden wat dat was. Zo is een beetje ons Instagram-account gegroeid. Van tegenwoordig doen we ook fysieke tastings in het Brusselse, ook een beetje rond hetzelfde concept. Ook nog altijd met dat interactieve erin. Vind ik wel belangrijk dat als je dan tastings of lessen geeft, dat er toch een interactie met het publiek is. En dat proberen we altijd wel te houden.
Mm-hmm. Ja, je hebt het al een paar keer gezegd, Peter. Ik ben ingenieur van opleiding.
Oei.
Nee, dat is niet erg. Hoe ben je dan in de wijnwereld terechtgekomen? Want het is eigenlijk jouw tweede carrière, mag ik zeggen. Hè?
Ja, dit is een beetje mijn carrière 2.0, dat klopt wel. Ik heb 20 jaar in de IT-sector gewerkt en ik had het op een bepaald moment een klein beetje gezien. Ik ben eigenlijk een relatieve laatbloeier toch wel in wijn, ik mag dat toch wel zeggen. Ik ben er een kleine 10 jaar mee bezig eigenlijk. Maar het heeft mij wel van in het begin gebeten. Hè. Ik wou er altijd meer over weten. Meer over lezen, meer cursussen volgen. En op een bepaald moment had ik ook wel het gevoel van, ja, nu kan ik er ook wel iets mee gaan doen. En ik haalde ook wel goede resultaten op mijn opleiding. Ik won al eens een wedstrijd. Dus had ik ook wel het gevoel van, ja, hier valt toch wel iets mee te doen. En dan heb ik toch wel de beslissing genomen van, ja, ik wil daar ook wel professioneel iets mee gaan doen. En ja, zo is het eigenlijk begonnen. En 2-3 jaar geleden heb ik echt de stap gezet om daar meer mee bezig te zijn. Heb ik een aantal activiteiten uitgebouwd. Mystery tasting is daar één van. Maar ik werk hier ook een beetje als consultant, laten we zeggen, bij deze wijnzaak Qualivino, waar ik een beetje meewerk aan het marketing, wijnselectie, dat soort zaken. Ik heb mijn lesopdrachten die ik daarmee combineer, dus ik geef op een aantal plaatsen les over wijn. Ik ben ook wel bezig met Spanje vooral, mijn vrouw is Spaanse. Okay. Dus vandaar heb ik een heel sterke link met Spanje, vooral met Rioja. En ook een aantal projecten die ik daar op de voet volg en ook wel een beetje help om bijvoorbeeld in België een plaats te vinden. En zo combineer ik eigenlijk op dit moment heel wat projecten in wijn. En dat vind ik, ja, dat geeft mij wel voldoening dat ik enerzijds niet vastzit aan één bepaald ding. Dat ik een beetje vrijheid heb om een aantal projecten uit te bouwen. En ja, het bevalt me zeer, moet ik zeggen. Ja.
Is het toffer dan ICT?
ICT is eigenlijk ook best boeiend en ook, verandert ook best snel en kan je ook wel best je weg in vinden. Ik heb daar een hele leuke tijd gehad. Ik heb heel wat gezien, geleerd, dat ik ook nu zelfs nog altijd kan toepassen in wijn. Want wijn is toch een beetje een sector die een klein beetje achterloopt, laten we zeggen, als het gaat over de ganse digitalisering en dat soort zaken meer. Dus ik zie dat als een bagage die ik nu nog altijd deels kan gebruiken. Maar om er constant mee bezig te zijn, had ik het even van gehad en vandaar de stap naar wijn.
Ja, en zoals je zegt, we zitten hier in de zaak Qualivino in Lier op de Steenweg richting Antwerpen. Is dat tussen de wijnflessen? We hebben er ook al een aantal beneden dan toch Riojas zien staan. Dat is dan echt de regio waar jouw wijnhart nog sneller van gaat slaan, niet alleen door jouw vrouw.
Ja, Rioja is gewoon de regio waar ik mij in verdiept heb en eigenlijk ook wel ontdekt heb dat er veel meer is aan Rioja dan wat de meeste mensen denken. Hè. Want elke wijnliefhebber gaat wel Rioja geproefd hebben. En de eerste introductie tot Rioja is vaak een heel klassieke standaard Rioja houtopvoeding. En daarvoor zoeken ook best de meeste mensen Rioja. Dus op zich is dat één deel van Rioja, het meest gekende. Maar Rioja is best wel een grote regio met meer dan 600 producenten. En je hebt natuurlijk een aantal grote merken, maar je hebt ook kleinere wijnmakers. En je hebt zoveel diverse stijlen, zoveel interessante projecten, dat ik me daarin verdiept heb. Deels omdat het gewoon de dichtste regio was van, mijn vrouw is van Bilbao, dus op een uur rijden sta je in Bilbao, sta je in Rioja, sorry. Dus ik kwam daar gewoon heel vaak, en je begint natuurlijk bij de klassieke dingen, maar dan ga je wat meer in verdiepen. En dan heb ik uiteindelijk ook de kans gehad om Rioja Wine Educator te worden, dus door de Consejo gecertificeerd. Ik denk dat ik momenteel nog altijd de enige ben in België die dat doet.
En dat zijn dan specifieke cursussen die enkel en alleen heel uitgebreid over Rioja gaan, die jij ook aanbiedt?
Dat klopt. Mijn doel is ook een beetje om Rioja te promoten in die zin. Dus ik geef volgende maand een tasting voor de Vlaamse sommeliers over Rioja, waar ik ook een beetje de diversiteit van Rioja opnieuw wil gaan aantonen. En ik heb daar in de tijd zelf naar Rioja geweest om die opleiding te gaan volgen. Eerst moest je een deel thuis studeren, moest je naar daar gaan voor een opleiding, moest je ook een eindwerk overschrijven. En ik doe dat met heel veel plezier, want Rioja is inderdaad een regio die soms een beetje miskend is. Hè, dat je die heel klassieke Riojas hebt die iedereen wel kent, maar er is nog zoveel meer. Ik heb vorige zomer ook een wijnreis voor mijn studenten georganiseerd binnen Rioja. En dat was zo divers. Ik weet nog dat we één dag, 's morgens, het eerste wijnbezoek, stonden we bij Osher Bastegueta, biodynamische wijnmaker. Maakt heel spannende Riojas met best wel wat aciditeit, heel modern, leuk gemaakt, niks te maken met klassieke Riojas. Hij werkt heel hard op de expressie van de wijngaard, de jaargang, dat soort zaken meer. Dus heel leuke tasting gehad. En dan het volgende bezoek was Marques de Riscal. Ook prachtig domein, mooi hotel. Maar eigenlijk, om het een klein beetje oneerbiedig te zeggen, een wijnfabriek. En daar zeiden ze ons ook met heel veel trots, wij zijn super trots dat wij elk jaar exact dezelfde wijn maken.
Twee filosofieën naast elkaar, want ja, Rioja, dan zit je eigenlijk ja, in het warme, dorre, maar ook hoge binnenland van Spanje. Tempranillo is de druif die daar voornamelijk gebruikt wordt. Wat je zegt, dat imago van de zware, houtgerijpte, de zeer ronde, volle wijnen, dat is wat mensen kennen. Hoe belangrijk of hoe groot moet ik dan die andere beweging inschatten waar je het over hebt? Zijn dat vooral jonge wijnmakers? Zijn dat enkelingen? Hoe moeten we dat inschatten?
Wel, ik wil toch even nuanceren dat Rioja heel dor en heel warm is. Als je naar het binnenland van Spanje gaat, ga je dat inderdaad wel hebben. Als je naar Aragon of zo gaat, ga je dat ook hebben. Maar Rioja heeft nog altijd een deels Atlantisch klimaat. Het wordt natuurlijk, zoals overal, wel wat warmer. En vroeger had je best wel Riojas van 12,5% alcohol. Dat wordt inderdaad wat moeilijker. Maar Rioja is op zich geen streek die heel bombastische wijnen gaat maken. Dat heeft deels inderdaad te maken met de opvoeding op hout, die toch wel een heel specifiek profiel geeft aan die klassieke wijnen. Natuurlijk heb je warmere jaargangen, heb je in elke regio wel. Maar ik denk dat er enerzijds een beweging is in gans Spanje, maar zeker ook in Rioja, van wijnmakers, en dat zijn inderdaad vaak jonge mensen, Die toch wel wat van de wereld gezien hebben, die eigenlijk wat rondgereisd hebben, die ervaring opgedaan hebben in andere domeinen en die daar ook andere manieren van wijn maken, andere stijlen gezien hebben. En die brengen dat terug mee. Soms gaan ze zelfs ook terug naar vorige generaties, want vaak zijn dat toch ook wijngaarden die al sinds lang in bezit zijn van families. Dan gaan ze zelfs opnieuw technieken gaan gebruiken die hun grootvaders gebruiken. Het ganse aspect van tinajas, de amforas in Spanje, komt ook helemaal terug. Dus een beetje een combinatie van enerzijds ideeën die ze van ergens anders gehaald hebben, een beetje terug naar de eigen roots, en minder naar hetgeen Telmo Rodriguez Industrial Rioja noemt. Want de Riojas waar ik dan over spreek, die dat heel specifieke profiel hebben, die sommige mensen best aangenaam vinden, en er is niks mis mee, maar die worden eigenlijk volgens een bepaalde receptuur gemaakt, bij wijze van spreken. En er is toch algemeen ook een beetje een trend wereldwijd dat mensen op zoek zijn naar meer enerzijds frisse wijnen, maar ook een beetje een verhaal achter de wijn. En Rioja leent zich daar perfect toe, want het is zo divers, ook al van regio. Er zijn 144 dorpen die elk een eigen expressie hebben, verschillende hoogteliggingen, verschillende bodems, verschillende druivenrassen. Dus je kan er echt alle stijlen vinden en ja, dat vind ik super interessant.
We kunnen die allemaal vinden, maar kunnen we die ook allemaal vinden? Zijn die verkrijgbaar genoeg? Zijn die al aanwezig genoeg in ons land en in Nederland in de handel op dit moment, Peter?
Best wel. En dan moet je natuurlijk naar de betere wijnzaak gaan. Hè. In de supermarkt ga je die niet zo snel vinden. Dat klopt wel. Daar liggen de klassieke Riojas en wat mensen ook van Rioja verwachten misschien. Maar ik vind die tasting die ik nu volgende maand ga geven voor de Vlaamse sommeliers, de meeste referenties die ik daarvoor gebruik, die zijn op de Belgische markt, absoluut.
Mm-hmm. Veel mensen denken bij Rioja ook meteen aan rode wijn, terwijl er ook een heel spectrum aan witte Rioja is natuurlijk. Hè.
Ja, klopt. Het is nog altijd 90% rood natuurlijk, maar er zijn heel interessante witte wijnen. Je hebt zowel de heel klassieke houtgerijpte witte wijnen, die zelfs een klein beetje aan een comeback bezig zijn, een oxidatief profiel. Dus dat heb je enerzijds, maar je hebt ook opnieuw die frisse wijnen, ook meer inzet op heel interessante monocepages. Je hebt Maturana Tinta bijvoorbeeld, om er maar één te noemen, wat een heel interessante druivenras is. Het is heel beperkt dat het gebruikt wordt, maar dat soort dingen komt nu op. Zelfs van tegenwoordig ook schuimwijnen. Hè. Er wordt al sinds heel lang cava gemaakt in Rioja. Mag je in verschillende delen van Spanje maken trouwens. Maar ook nu binnen de appellatie Rioja mag je schuimwijnen maken. En eigenlijk is Rioja minder warm dan Catalonië, want ik wil toch nog even corrigeren hetgeen dat je daarnet zei. Het heeft eigenlijk best wel een Atlantisch klimaat. Dus bepaalde gebieden binnen Rioja zijn ook heel goed geschikt om heel mooie schuimwijnen te gaan maken.
Is dat dan vooral van Viura, van die druif?
Ja. Viura is ook weer een eerder neutraal druivenras dat zich heel goed leent naar technieken om wijn te maken, zoals houtopvoeding, maar ook zoals een methode traditioneel die waar die schuimwijnen van gaat maken.
Mm-hmm, ja. Wanneer ga je nog eens naar Rioja? Want ik merk als je erover spreekt, we dwalen af. We zitten echt helemaal in Spanje. Je kan erover blijven doorgaan. Wanneer is de volgende trip gepland, Peter?
Ja, binnen 2 weken alweer.
Ja? Wat ga je doen?
Aantal domeinen bezoeken, aantal flessen toch meebrengen voor de tasting die ik geef ook. Misschien nog eens langsgaan bij de Consejo om wat voeling te hebben met wat daar allemaal leeft.
Mm-hmm, ja. Met andere woorden, je gaat daar een heel fijne wijntijd beleven. Moet je daar soms ook dingen blind proeven? Weten ze daar wat je allemaal kan op dit vlak?
Nee, mijn titel is daar toch nog niet doorgedrongen. en ik zeg dat ook niet zelf of zo, maar meestal weet ik wel wat ik daar proef. Je gaat een specifiek domein gaan bezoeken en je weet wat je in het glas krijgt, ja.
Okay. Rioja mag je binnenkort dus opnieuw verwachten. Peter, ga je ook dit jaar trouwens deelnemen aan de wedstrijd van de beste Belgische blindproever?
Ja, absoluut. Ik vind het heel interessant, dat soort wedstrijden. En ik vind het enerzijds wel belangrijk dat ik mijn titel kan verdedigen. Het is toch een beetje voor de eer. Mm-hmm. Ik verwacht helemaal niet dat ik dit opnieuw ga winnen. De voorbereiding vandaag was alvast niet geslaagd. Ik had 2 wijnen fout. En ik leer eigenlijk ook graag uit mijn fouten. Ik weet, toen ik die wedstrijd uiteindelijk gewonnen heb, ik heb gezegd, ik had 5 wijnen juist. Ik had er 5 verkeerd. En ik was eigenlijk meer bezig met die 5 die ik verkeerd had. Die 5 die ik juist had, daar ging ik eigenlijk wel snel over. Want dat was bij wijze van spreken normaal dat ik die juist had. Maar die 5 die ik fout heb, daar heb ik heel lang achteraf over zitten nadenken. Van, waarom had ik die fout en wat kan ik daaruit leren? Dus ik leer ook echt wel graag. Ik vind het ook niet erg om eens op de bek te gaan tijdens een blindproefwedstrijd zoals vandaag. En ik leer ook graag uit die fouten. Ik weet nog bijvoorbeeld in die blindproefwedstrijd, de laatste wijn die geserveerd wordt, was een Amarone. En ik zeg, ik had op voorhand een lijstje gemaakt. Mm-hmm. Amarone stond daar niet op. Op een of andere manier had ik dat niet op mijn lijstje gezet. En het was ook niet in mijn hoofd opgekomen. Ik had die wijn geproefd. En ik proefde het als een heel zware wijn. Heel hoog in alcohol. Heel rijp fruit. Ik had het uiteindelijk Grenache gezegd, denk ik. Ik kom buiten uit die blindproefwedstrijd. En ik hoor iemand zeggen, de laatste wijn was toch een Amarone. En op dat moment had ik zoiets van, natuurlijk, het kan toch alleen maar Amarone geweest zijn. Maar je moet er op dat moment ook aan denken.
Je had je beter niet zo goed voorbereid op dat moment eigenlijk.
Ja, dus zo zie je maar. Het blijft altijd een interessante oefening. En ik doe zeker opnieuw mee.
Ik zie aan je ogen, voor minder dan 6 op 10 goed, doe je het dit jaar niet.
Hè? Nee, zeker niet. Ik 6 op 10 is eigenlijk een score waarmee je kan winnen. Dus ik verwacht niet dat het dit jaar zo vlot zal lopen als vorig jaar. Maar opnieuw, ik doe een warme oproep aan iedereen die zin heeft om deel te nemen om om het te doen. Het is zeker een interessante ervaring.
Ja, het wordt georganiseerd door de mensen van Vinopress. Ik ga alle informatie ook op mijn website zetten, wijncast.com, voor mensen die gecharmeerd zijn, die willen deelnemen. En ook de info natuurlijk over de mystery tastings die jij nog altijd organiseert, toch, Peter?
Ja, klopt. Wij doen regelmatig nog wat events, dus dat mag je gerust verspreiden.
Oké, dat gaan we doen. Peter Arijs, nog altijd, we zullen zien wat het binnenkort is, de beste blindproever van België. Dankjewel om mij hier bij Qualivino in Lier, waar je ook werkt, te gast te hebben.
Graag gedaan. Ik zal jou nu iets blind laten proeven. Niet om de podcast, maar we zien wel wat het was.
Dat is goed. Wie er toch meer van wil weten, die mag het altijd volgen via Instagram, @wijncast, ook op Twitter, op Facebook. En laat weten in deze app waar je de podcast luistert. Wat je ervan vindt, dat wordt altijd gewaardeerd. Heel graag tot een volgende keer, tot een volgende wijncast. En misschien toch een kleine rechtzetting, want we zijn net klaar met het opname van de podcast. En Peter? De carmenair komt er nu toch uit, zeg je.
Carmenair begint een klein beetje door te komen, dus ik sla me opnieuw voor het hoofd waarom ik het niet gevonden heb.
Maar is dat ook het verschil tussen het weten en dan dingen kunnen herkennen, of gewoon helemaal blind dingen eruit moeten halen?
Het blijft gewoon altijd moeilijk. En die wijnen evolueren dan ook in het glas. Weet je, die Carmenair zat ook onder screwcap. Dus dat het in het begin soms een klein beetje reductief. Nu die wijn openkomt, vind ik wel dat die meer van zijn typische carmenaire aroma's laat zien.
Ik had jou ook wat te weinig tijd gegeven. Hè? Maar goed, kijk, een klein toemaatje, een klein PS op het einde van deze aflevering van Wijncast. Waarom niet?